Ik wil met u graag iets delen vanmorgen over een Joodse man. En ik lees dat voor uit het boek Zacharia, Oude Testament, Zacharia, hoofdstuk 8. En dan iets uit Markus. Zacharia, hoofdstuk 8. In hoofdstuk 8 van het Zacharia-boek staan 10 woorden over een opwekking. Je zou dus kunnen zeggen, het zijn 10 stappen om tot een opwekking te komen. Dat is heel interessant. Heel warm en heel mooi en heel diep ook. Dat ga ik niet doen, maar dat mag u voor uzelf gaan overwegen. Vanmiddag. Maar uit dat hoofdstuk wil ik wel een tekst voorlezen. En dat is het laatste van die 10 woorden. En elke zin, elke opwekkingszin begint met de woorden: zo zegt de Heere van de legermachten. Nou, dat is dus in hoofdstuk 8, vers 23 ook zo. Voor de 10e keer klinkt daar in dat ene hoofdstuk: zo zegt de Heere van de legermachten. In die dagen, hier staat cursief in de herziene statenvertaling, zal het gebeuren, maar u kunt het zo lezen. In die dagen dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van een Joodse man zullen vastgrijpen. Vertaald wordt: de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen. En ze zeggen: wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Er komt dus een moment. 23. Ik dacht dat ik het gezegd had. Ja, heb ik wel. Maar Zacharia 8, vers 23. Het gaat me om de uitdrukking dat in die tijd 10 mannen uit alle talen vast te grijpen de punt van de mantel van een Joodse man. En ze zullen zeggen: wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Nu naar het Markus-evangelie. Markus hoofdstuk 3. Vers 10, Markus 3, vers 10. Want hij, de Heer Jezus, had er velen genezen, zodat allen die aandoeningen hadden, op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. Zo pas een profetie dat het zou gaan gebeuren, maar hier was een poging om het te doen. Hoofdstuk 5. Van het Markus Evangelie. Vers 28. Want die vrouw die al heel lang ziek was, aan bloedvloeien leed. Want ze zei: als ik maar zijn kleren kan aanraken. Mag ik het vertalen met Zacharia 8? Als ik de punt van die mantel kan aanraken, dan zal ik gezond worden. En de Heer Jezus vraagt in vers 30 aan het eind: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Dat blijkt dan die vrouw te zijn. In het hoofdstuk 6, Markus 6, aan het eind van hoofdstuk 6. En waar hij ook kwam, het is vers 56, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem of zij, al was het maar de zoom van zijn bovenkleed mochten aanraken. En alle die hem aanraakten, werden gezond. Tot zover het lezen van de schrift. Misschien bent u vertrouwd met het Oude Testament. Misschien hebt u de verhalen al van thuis meegekregen of in de kerk, de zondagsschool. de Bijbelstudies. Maar er is heel veel te zeggen over die uitdrukking een Joodse man. Heel vroeg in de geschiedenis, dat was in de tijd iets na Abraham, was Egypte een wereldrijk. Dat is nu niet meer zo, maar dat was toen absoluut zo. En in Egypte was één Joodse man. En ik denk dat velen van ons nu al een soort knop omdraaien. Dat moet Jozef zijn geweest. Ja, dat klopt. Maar die ene Joodse man in Egypte heeft alles veranderd. Dan kunt u zeggen, dat is toevallig. Ik weet niet, ik ga daar straks iets meer over zeggen, denk ik. Of het toevallig is, maar het is wel gebeurd. En u weet wat er toen allemaal kwam. Een inzameling om zoveel mogelijk te sparen voor de magere jaren. En zelfs de broers van die Joodse man, de zonen van Jacob, kwamen vanwege de druk die er was in hun eigen land naar Egypte om daar eten te kopen, om daar brood op de plank te krijgen. Eeuwen later was een ander rijk, wereldrijk van enorme omvang, dat was het rijk van Babel, waar koning Nebukadnezar was in die tijd. En koning Nebukadnezar heeft Jeruzalem veroverd, heeft ballingen meegenomen, en onder allen die hij meenam was één Joodse man, Daniel. En alles veranderde door die ene Joodse man. Dan kun je zeggen, dat is toeval. Nee, dat is geen toeval. Dat is sowieso geen toeval in de Bijbel. De Bijbel vertelt u alles over de Heer Jezus. Er werd zo pas een vraag gesteld, wie kent een van de namen van de Heer Jezus? Er kwam niet zoveel uit, maar ik heb in dat lied van A tot Z gezongen over de Heer Jezus. Zijn namen, zijn kwaliteiten. Nu, daar, in die tijd, was er niemand die de oplossing had. En die koning Nebukadnezar heeft uiteindelijk Daniel verhoogd. Omdat hij, die ene Joodse man, wel een antwoord had. Iets later in de tijd, weer een wereldrijk, toen het rijk van de Babyloniërs, van Babel, van Irak, zo zeggen we dat vandaag, want dat was Irak van nu, toen het rijk van de Babyloniërs, toen het Irakrijk niet meer bestond, overwonnen was door het rijk van Iran, dat heette, in de Bijbel heet het dan de Meden en de Perzen. Toen leek het erop dat het hele Joodse volk zou worden uitgeroeid in één klap. En er was er één Joodse man in Iran. En alles veranderde. Mordechai in het boek Esther. Heel merkwaardig boek. Ik laat me niet verleiden om daar te veel over te zeggen. Het is heel boeiend. Maar ik wil alleen maar duiden dat iedere keer datzelfde zich voordoet. Nog weer later in de geschiedenis was het Assyrische Rijk. Wereldrijk van enorme omvang. Dat rijk wordt in de Bijbel de koning van het noorden genoemd. Met alles wat er aan vast zit. Iedere keer blijkt dat het onheil uit het noorden kwam. En dat was het rijk vanuit Nineveh gestuurd. En toen heeft God daar één Joodse man naartoe gestuurd. Dat was Jona. Ik vind het zo bijzonder dat al die wereldrijken te maken krijgen met één Joodse man. En nog wat later is het rijk vanuit Rome aangestuurd. Dat noemen we het Romeinse Rijk. Wereldrijk van enorme omvang. Dat is in de tijd van de Heer Jezus, dat hij hier is. En dat staat voor Pilatus. Die ene Joodse man. En Pilatus weet dat hij over de schreef gaat. Weet dat hij het fout doet. Zijn vrouw heeft hem gewaarschuwd. En of hij wel of niet tot bekering is gekomen, ik weet het niet. Maar in elk geval, ook het Romeinse Rijk moet rekenen met één Joodse man. Al de wereldrijken die in de loop van de eeuwen voorbij zijn gekomen, hadden precies hetzelfde. En hoe zal het zijn in de toekomst? Als alles samenbalt, als alles om Jeruzalem heen ligt en iedereen de laatste, de finale klap wil uitdelen, dan is er één Judese man, één Joodse man met zijn voeten op de Olijfberg. En alles verandert. Dit is zo schitterend verpakt in de Bijbel, dat u dan ineens gaat snappen dat al die verhalen, al die geschiedenissen, al die koningen en al hun rijken te maken hebben met de komst van onze Heer Jezus Christus, die uiteindelijk zal gaan heersen, zal gaan regeren. En als Hij heerst, als Hij regeert, is alles, alles compleet anders. Er komt een tijd dat u en ik ook moeten leren rekening te houden met die ene Judese of één Joodse. Het woord Judese is hetzelfde als Joodse. Het woord Jood is afkomstig van Juda, van de naam Juda. Dat we daar rekening mee moeten houden. En ik heb om die redenen die teksten uit het Marcus-evangelie gelezen. Ik weet niet wie je bent, ik ken je niet, hoef ik ook niet. En ik ben niet gestuurd om in je diepste geheimen te duiken, om daarachter te komen wat er allemaal huist en wat je allemaal denkt en misschien wel niet denkt. Maar ik wil je wel dit zeggen. Er is maar één mogelijkheid om echt gelukkig te zijn, om echt rust en vrede en zegen te krijgen. En dat is geloven in die ene Judese man. En dat is de Heer Jezus. De Bijbel zegt heel precies in Romeinen 5 vers 9... dat hij een Joodse man is. Daar gaat het over, ja, hoe gaat het dan met Israël? Wat blijft er over van Israël? En moet je daar geen rekening houden met Israël? Jawel, uit hen zijn de verbonden, de beloften. Uit hen is wat het vlees betreft, uit het volk Israël, uit het volk van de Joden, is wat het vlees betreft de Christus gekomen te prijzen tot in eeuwigheid. En dat wordt door Paulus onmiddellijk amen geroepen, maar alsof hij er een streep onder zet. Zo van, dit is het. Als je de Heer Jezus niet hebt, beste vriend, beste luisteraar of kijker, ik weet niet hoe het hier gaat precies, en wat er allemaal gebeurt met deze dienst, dan heb je niks. En als je hem wel hebt, dan heb je alles. Dan heb je echt alles. En je kunt dan even kijken naar die mevrouw die al jaren bezig was via de arts en via de specialist en via het ziekenhuis. En die gingen misschien ook wel failliet in die tijd, dat weet ik niet. Maar ze heeft alles geprobeerd om van haar kwaal af te komen. En ze wist dat ik moet bij hem zijn. En ik moet zijn kleed aanraken. Ik moet hem aanraken. En ze is van achter gekomen en heeft dat gedaan. En ze heeft het steeds verstopt, steeds geheim gehouden. Maar het was een schande als een vrouw buiten haar maandelijkse periode bloedvloeien had. Dan was ze continu onrein. En dat had ze al gehad, 12 jaar lang. 12 jaar lang onrein. Continu. Niet alleen een bepaalde periode, maar steeds. En toen was ze beter. En ze heeft daar, en de Heer kende haar. Natuurlijk kende de Heer haar. En ze heeft haar moeten verklaren waarom ze dat deed. Zodat ook alle buren wisten waarom ze dit deed. Maar ben je ooit zelf met je prut, met je verkeerdheid, met je ongeneeslijke kwaal, dat is de zondekwaal, dat is die gigantische kwaal waar je allemaal mee zit, ben je ooit met je kwaal bij de Heer Jezus gekomen? Heb je ooit gezegd, ik wil dat zo graag af? Nou, dan kun je dus denken van, nou, dan moet ik, weet ik veel, niet meer vlees eten. Dan ben je een bepaalde leefsfeer gaan eigen maken voor jezelf. Of je mag niet meer. Je moet daar naartoe. Nee, je moet bij hem zijn. Er is maar één oplossing. Dat heb je gezongen vanmorgen. Kom maar bij hem, als je vermoeid en belast bent. Er is maar één mogelijkheid dat is bij de Heer Jezus terechtkomen. Heb je ooit de Heer Jezus aangenomen als je heiland, als je verlosser? Ik wil het zo graag duidelijk maken. Als je dat niet hebt, lieve vriend, vriendin, dan heb je niks. Dan kun je vroom zijn, je kunt naar de diensten gaan, je kunt van alles nog meedoen met anderen. Je kunt ook wat doen alsof. Maar je hebt niks. Je hebt geen vrede, je hebt geen zekerheid, je hebt geen eeuwig leven. Je hebt alleen nog het verlangen om daar te komen. Maar dat is niet genoeg. Je moet een keer een stap zetten, zoals die mevrouw in Markus 5 een stap zette. Door te zeggen, ik moet bij die man zijn. Ik moet bij die man zijn. Dat is de enige die me helpen kan. En vanaf het moment dat ze hem aanraakte, was ze ook genezen. Had zij leven, was haar gezondheid terug. Heb je het gedaan? Dat moet je. Nou, ik heb niks te moeten. En ik kan ook geen sessie inlassen van, dan ga ik je straks over horen of zo. Alsof het een soort proefwerk is. Of een tentamen. Maar ik wil zo graag dat je dat voor jezelf doet. En dat je ook eerlijk naar elkaar toe gaat zeggen, dat heb ik gedaan. Ik ben bij hem geweest. En ik heb vrede gevonden. Vorige week zaterdag, gisteren en een week terug, werd ik gebeld door een meneer die zei, je komt uit Turkije, meneer. Nou, ik had bijna gezegd, dat kan ik horen. Maar dat is een beetje onbeleefd. Je kunt het wel horen. Zeg maar, waarom belt u mij? Meneer, ik heb preken van u beluisterd, toespraken via Groeien en Geloof, van alles. En ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik had een beetje wildersachtige gevoelens van, wat doen ze hier en zo? Dat heb u niet, hè? U bent veel liever dan ik. Ik wil het alleen maar even zeggen. Maar ik kreeg me naar de dreun van de Heer op een geweldige manier. Waarom zijn die lui hier? We hebben een tijd terug, 50 jaar terug, 40 jaar terug, een hele groep Tamils gehad in Drenthe. We woonden toen in Meppel in die tijd. En die waren in Assen een soort bivak, een soort kamp, ook zo'n soort opvangcentrum. En een van onze broeders is daar gaan evangeliseren en heeft daar verteld van de Heer Jezus. Later kwamen ze in de dienst. En later moesten ze terug. Werden ze op het vliegtuig gezet, zoals vreemdelingen nu ook soms teruggestuurd worden. Weer op het vliegtuig naar hun homeland. En kregen we een brief. We zijn nu een gemeente ergens in India en we doen het net zoals jullie dat doen in Meppel. Oh ja. Waarom zijn die Tamil-tijgers nu hier geweest? Waarom zijn mensen, weet ik veel, waar vandaan niet naar hier gekomen? Maar wat zei diezelfde meneer? We luisteren nu 2 keer per week naar toespraken, naar Bijbelstudie. 2 keer. En we zijn nu met 20 bij ons in de huiskamer. En we hebben allemaal de Heer Jezus leren kennen. Er is allemaal een moment gekomen. En u zegt, ja, die mensen moesten tot bekering komen. Natuurlijk, die kwamen daarom misschien wel vanuit Turkije of vanuit andere oorden hier. Klopt. Maar jij dan? Heb je dat zelf gedaan? Of vind je dit verhaal erachter op een scheurkalenderblaadje van daar genieten we wel eens van? Maar wat is er nu over van die beslissing die je zelf ooit genomen hebt om naar hem te gaan? Als 1 Judese man, 1 Joodse man, heel Egypte op zijn kop kan zetten, of het Babelse Rijk, of het Grieks-Macedonische Rijk, of het Medisch-Persische Rijk, of het Romeinse Rijk, wat doe jij dan vandaag? Ga je gewoon zeggen, nou ja, voor mij is het Ajax of Feyenoord, of PSV, weet ik veel hoe het zit. Maar is er ooit iets geweest van, Heer Jezus, ik wil zo graag dat u in mijn hart komt. Weet u wat Billy Graham, een van de grootste evangelisten, misschien wel de grootste, ooit altijd zei, kom in mijn hart, Heer Jezus, kom in mijn hart. Er moet een moment zijn dat je hem toelaat, dat je hem vraagt om in je hart te komen, om in je leven te komen. En als je dat gedaan hebt, dan word je blij en gelukkig. Die ene Judese man, die is ook in mijn leven gekomen. Ik heb hem leren kennen. En in mijn geval heeft een oude vrouw, een oudere dame daarvoor een werk mogen doen. Mijn moeder in het geloof. Een heel bijzonder mens. Ze krijgt nog een medaille straks. Ja, niet omdat koning Willem-Alexander dan weer jarig is of weet ik veel waarom. Maar omdat zij voor hem, de Heer Jezus, voor die Joodse man iets bijzonders heeft gedaan. Maar jij en ik zullen mogen geloven dat die ene Joodse, die ene Judese man bij je is. Nog sterker, in je is. Heb je ooit die tekst gelezen in Colossense 1, 27 uit mijn hoofd? Christus in u, de hoop op de heerlijkheid van God. Hij woont in je. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Maar als je dat vraagt, komt hij er ook en blijft hij er ook. Gaat hij nooit meer weg. En dat betekent, zegen. Maar Christus in u, de hoop op de heerlijkheid van God. De Heer Jezus is niet alleen een soort veraf figuur waar je van hoort of waarover gepreekt wordt. Maar waar je echt mee leeft, waar je mee kunt wandelen, waar je omgang mee hebt, een relatie mee hebt, een vriendschappelijke, broederlijke, zusterlijke band mee hebt, waar je iets bijzonders mee beleeft. Dat is de Heer Jezus. En hij gaat met mij, zongen de zingende zusjes voor het jaar, in het jaar nul, maar misschien nog wel. En hij praat met mij en ik wandel steeds aan zijn zij. Het is steeds een feest als hij door zijn geest wil spreken, ook tot mij. Zo zongen ze dat toen de eerste plaatjes kwamen. Voor het eerst een soort grammofoon hadden. Maar nu dan? Ja, er zijn andere liederen en er zijn andere technieken. Ik weet het wel, maar diezelfde Heer Jezus heb je nodig. En hij wil zo graag in je hart en in je leven niet alleen komen, maar ook blijven. En dat bedoelde de apostel Paulus in 2 Korinthe 11. Ik ga het u niet voorlezen. Maar ik heb jullie als een reine maagd, jullie gemeente, de gemeente van onze Heer Jezus. Ik heb jullie als een reine maagd aan één. Ik vul in Joodse man. Maar het woord Joodse is van mij. Het staat niet in de tekst daar. Maar aan één man verloofd. Maar diezelfde Paulus heeft aangetoond dat die man uit Israël is. Uit Judea is. En die dus echt mag duiden als een Joodse man. Van harte dat u dit ook begrijpt. En dat u nu met mij gaat zeggen, het is zo bijzonder dat we die Joodse man niet alleen kennen persoonlijk, maar dat we door hem in het lichaam van Christus, die term is al gevallen vanmorgen, of het was in de bidstond, dat weet ik niet meer, maar het is gevallen. Dat we door hem ook van het lichaam, bij het lichaam van Christus horen, bij de gemeente horen. En die ene Joodse man krijgt een vrouw. En dat bedoelde de apostel Paulus met, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Er komt een moment dat die ene Joodse man naar hier komt. Nou, naar hier weet ik niet. Ik weet niet of hij dan in Sliedrecht komt. Nou, u maar zitten praktiseren van, komt hij dan wel in Nijverdal? Nou, waarschijnlijk wel, ja. Maar nee hoor, hij komt dus niet hier, maar wij gaan wel naar hem. Hij komt ons wel halen. Hij komt ons halen en hij wil ons brengen waar hij zelf is. Dat is de prachtige toekomst die er is voor de gelovigen die niet hier op aarde blijven. Die zijn wel nu op aarde, wandelen met hem, leven voor hem, genieten van hem, zingen over hem, getuigen van hem. Maar diezelfde Heer Jezus haalt ons op en brengt ons daar waar hij zelf is. Ik ga u halen en ik ga u brengen. Ik heb voor u plaats bereid, opdat jullie ook zijn mogen waar ik zelf ben. Dat betekent dat je daar bent waar hij is. Dat is de toekomst. En nu kun je daar al van genieten. Jullie hebben nu een soort verlovingstijd. Dat betekent dat je al schitterende dingen van elkaar ontdekt. En geniet en blij bent. En nog vooruitkijkt ook naar nog meer mooie dingen. Wat daar nog in het verschiet ligt. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. En je mag er nu al van gaan genieten. Ik weet niet wat het u gaat brengen. Ik weet wel dat er daarna nog een tijd komt dat Israël terugkomt. Als de gemeente weg is, als de volheid van de heidenen is ingegaan. We hadden dat op mijn Bijbelstudie. Dan wordt daarna Israël weer helemaal teruggebracht. En in die tijd, als Israël weer het getuigenis van God op aarde is, dus nadat de gemeente is thuisgehaald, nadat de gemeente bij de Heer Jezus is gekomen en daar ook blijft in het huis van de Vader, gaat hier op aarde toch iets door. Want in die tijd zal Israël een getuigenis zijn. En dan staat Zacharia 8, dat was de tekst die ik zo pas las met u. Dan staat er van Israël dat zelfs een Joodse man. Ik heb dat toegesneden naar de Heer Jezus. Maar misschien heb u kritisch gelezen. Heb u, ja, maar dat staat er misschien wel van elke Joodse man. Nou, dat klopt. Dat betekent dat in die tijd dit volk wat zo verguisd is, wat de eeuwen door vertrapt is, wat iedere keer weg moet, omdat de duivel niet wil dat die ene Judese man het voor het zeggen heeft. Dat is de reden. En omdat de Heer Jezus uit Israël is, moet Israël eraan geloven. Want als je dat kunt voorkomen, dat die Judese man er zal zijn, en dat vele mensen van allerlei taal, vul maar in, zo breed mogelijk, vast zullen grijpen, de heiden willen, de slip van die Judese man. En ze zullen dan zeggen, we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat de Heere met u is. Nou, dat is de toekomst. Dat betekent dat de hele wereld aan zijn slip hangt, aan zijn kleed hangt. Dat lijkt wel een kindje, een moeder met een heel geslacht, weet je wel. Die hingen allemaal aan moeders jurk. Zo zal het zijn in die tijd. Die ene Judese man. Ik had de afgelopen week 2 begrafenissen. En op een van die begrafenissen heb ik iets gezegd over die Judese man. Dat was iets wat me zo geraakt heeft. Ja, niet om... Toen heb ik het gebruikt. En die broeder is nu na een hele moeilijke periode overleden en begraven intussen. Hij heeft het zwaar gehad. Lichamelijk. Geen adem meer. En dan zuurstof, totdat zuurstof ook niet meer werkt. Enfin, ik laat u de details los. Die laat ik maar los. Maar hoe dan ook, hij is bij de Heer Jezus. Zal ik het heel voorzichtig zeggen. De Heer Jezus heeft hem laten halen. Door engelen gedragen in de schoot van Abraham. In het paradijs gebracht. En daar hoort hij een betere preek dan u vanmorgen hoort. Daar hoort hij hemzelf. Is die ontbonden en met Christus. En dat is veruit het beste. We vinden het moeilijk omdat de stoel zo leeg is. Omdat het gemis er zo is. Omdat de praatpaal weg is. Of nou ja, het is moeilijk. Het is heel zwaar. Dat lijkt me ook heel moeilijk. Maar toch. Hij is bij de Heer Jezus. Ik zou zo graag daar willen zijn en hem willen horen spreken. De leraar ter gerechtigheid, ik gebruik dat vaak in studies, volgens Joël 2. Is dat zo? Nicodemus wist dat, weet u wel, de Nicodemus, die hele bekende Nicodemus, die 's nachts bij de Heer Jezus kwam en die zei, u bent de leraar van God gekomen. Nou, dat is het grootste compliment wat de Heer Jezus gehad heeft hier op aarde. Echt. God zou zichzelf een leraar ter gerechtigheid voorzien. En Nicodemus zei, hij kende de Bijbel, althans het Oude Testament. En u bent dat. En de Heer Jezus noemde hem, u bent de leraar van Israël. Maar Nicodemus noemde hem de leraar ter gerechtigheid. Zou je niet aan de voeten van de Heer Jezus willen zitten? Zou je niet willen luisteren naar wat hij te zeggen heeft? En zou je dan niet willen begrijpen wat hij ooit wilde duidelijk maken aan jou? En dan kom je erachter dat God zich een man voorzien heeft. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon riep Abraham vroeger terecht. Maar hij heeft een man die hij daartoe bestemd heeft. En dat is de Heer Jezus. En daarom wil ik over de Heer Jezus praten. Daarom heb ik de Heer Jezus lief gekregen. Daarom wil ik zo graag dat u de Heer Jezus ook lief krijgt. Dat u voor hem gaat, dat u naar hem wilt luisteren. Dat u, en de dag gezegd, de hele wereld zal uiteindelijk een knieval maken. Iedereen. Egypte van toen en Assyrië van later en het Chaldeese Rijk, Babel en het Perzische Rijk en het Romeinse Rijk. Ze gaan allemaal een knieval maken. En wij vandaag zeggen, nou, zal mijn tijd wel uitdienen. Ik wacht maar af. Het is zo zwak. Zo onnoemelijk zwak. vanmorgen wilde ik duidelijk maken dat wat er toen gebeurde in al die rijken, die grote wereldrijken, dat gaat in de toekomst ook gebeuren. Maar jij nu en ik, jij en ik, allebei, wij zullen dus vandaag moeten zeggen, Heer Jezus, we hebben u nodig. En we willen u zo graag volgen. En ik wil zo graag opnieuw ontdekken wie die ene man is die God bestemd heeft, die door God is voorgekend, die neergezet is als de heiland der wereld met die prachtige naam redding van de Heere Jezus. Dat betekent het woord Jezus. Met die prachtige naam, maar ook dat die man onze bruidegom is. Dat hij, die man echt de voorspraak is bij de Vader. Het is onvoorstelbaar dat u nu kunt zeggen, Heer Jezus, dank u dat u het bent, dat u de enige bent, dat u alles bent, dat er niemand anders is dan Jezus, niemand anders dan is dan hij die ons zou kunnen verlossen. Maar ook op hetzelfde moment gaat belijden dat hij ook Jahwe is, dat hij alles gedaan heeft, dat hij, toen hij in het kribbetje lag in Bethlehem, echt liet zien wie de Vader is, wie en wat de Heilige Geest is. In hem woonde, Colossenzen 1:2, in hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Toen er een klein babytje lag, breekbaar en teer, toen was de ganse volheid van de Godheid daar. Nou ja, dan kunnen engelen zich niet meer stilhouden. Maar jij zegt, nou ja, we nemen met de kerst dit jaar gewoon een kalkoen. Sorry hoor, ik gooi er een hele rare bungel in. Maar laat maar. Maar dan kun je toch niet gewoon doorgaan? Dan gebeurt er toch iets. Dan zal er iets veranderen. En dat veranderen is niet dat je ineens een ander pak koopt, maar dat is wel dat je in je denken op hem gericht bent. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Dat gebeurt. Als je hem hebt leren kennen, is je hele blikveld, gezicht op hem gericht. En wil je ook graag dat de Heer Jezus alles is. De Heere zegene jullie en zegen ook mij. Ik ben blij met de Heer Jezus en dat wil ik jullie graag vertellen. Amen. Vader, dank u wel dat we zo ook dit stukje tekst uit de Bijbel van Zacharia 8 en ook die paar voorbeeldjes uit het Marcus Evangelie aan u mogen teruggeven. Want u wilt door uw Heilige Geest daarmee aan de slag met ons. En u wilt ons iets duidelijk maken. U wilt ons zo duidelijk maken dat we de Heer Jezus niet alleen aan het begin van onze geloofsroute nodig hebben, maar dat hij de route zelf is. Hij is de weg ook. De waarheid, het leven. Hij is de inhoud daarvan en ook de inhoud van de toekomst. We danken u voor uw zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. We prijzen u voor hem en we eren u om het geweldige werk van uw zoon aan het kruis. Vader, we danken u in de naam van onze Heer Jezus. Amen.